Halleluja. Inspireer hun hart, Heer Jezus. Neem elke afleiding, Heer. Elke blok, Vader. Elke muur in de naam van Jezus. Vader, neem het weg, Heer Jezus. Laat hun een nieuw visioen krijgen, een nieuwe openbaring krijgen, Heer. Om samen te komen, Heer, en uw naam groot te maken. Want er is kracht, Vader, in eenheid. Er is kracht in uw aanwezigheid, Vader. Laat het zo zijn, Heer, dat we samen kunnen komen, Heer. Halleluja. En van uw aanwezigheid, Vader, kunnen genieten in Jezus' naam. Amen. We gaan even de mensen op Zoom welkom heten. We hebben er veel. We hebben Kamachi, Johanna, Leen, Marianne, Rebecca, allemaal goed om jullie te zien. Amen. Halleluja. Laten we in het woord gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 12. Ben je aan het opnemen, vader? Amen. Over 3 weken is het de Ruach-conferentie. Je kan het online volgen als je wilt. Als je geen plaats meer hebt kunnen verzekeren, kan je het online volgen. Ik ben zeker van dat het een tijd gaat zijn van openbaring in Brussel. Hè, de Ruach-conferentie. Een conferentie over mentale gezondheid. Halleluja. En de gemeente. Amen. Dat de Heere iets mag doen. Hier, Paulus zegt het volgende. Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man, in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Ik weet dat deze man werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Hij spreekt trouwens over zichzelf. Ja? Paulus spreekt over zichzelf, over een visioen dat hij 14 jaar geleden heeft gekregen. Hij gaat verder, vers 5. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mezelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en van mij ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. En omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen. Hij legt trouwens uit wat zijn zwakheid is. Hij legt het hier uit. In beledigingen, in nood, in vervolging, in ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Amen. In mijn zwakheid ben ik sterk. Laten we even bidden. Ja, want het is het thema de titel van mijn preek. In mijn zwakheid. In zwakheid ben ik sterk. Vader, we danken u, Jezus, voor uw woord, Heer. Laat ons begrijpen wat het betekent, Heer, dat we sterk zijn in uw zwakheid. Heer, laat ons begrijpen, Vader, halleluja, dat uw genade, Vader, halleluja, wat u voor ons heeft gedaan, meer dan genoeg is, in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. In mijn zwakheid ben ik. We hebben het laatste liedje gezongen, dat was Oceans. Amen. En misschien, vader, kan je nog eens het refrein erop? Het vers 1. Ik vind die tekst is wel zeer toepasselijk bij het thema dat we zingen. En als je nog eens even vers 1 wilt, vers 1 en het refrein. Het zegt, u leert me lopen op het water. Ah, oh, sorry, wacht. Dat is vers 1. Vers 1. U leert me lopen op het water. De oceaan is wijd en diep. Hè? Dat is allemaal symboliek voor het leven. Hè? Dat er komen stormen. De oceaan is wijd en diep. Er komen valputten. Amen. Het is een lange tijd vanaf het moment dat we opnieuw zijn geboren tot de dag dat we hier weg zijn of dat de Heer ons komt halen. Hè? Maar hij vraagt ons alles los te laten. En dan kunnen we hem daar zien. En dan kunnen we niet beginnen te twijfelen. En dan het refrein. En wanneer de golven overslaan. Amen. Wat gaan we dan doen? Dan blijven we hopen op zijn naam. Amen. Want mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. In de storm bent u dichtbij. In mijn zwakheid ben ik sterk. Amen. Het is in de zwakke momenten van het leven dat er een moment wordt aangeboden om te roepen op zijn naam. Zoals Paulus heeft gezegd, amen, ik laat me liever voorstaan op mijn zwakheid, en zodat de kracht in Christus zichtbaar wordt, dan dat ik me ga voorstaan op mijn uitzonderlijke visioenen en openbaringen die ik heb gekregen. Nu, het zijn bekende versen, iedereen kent die vers, mijn genade is, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Maar laat me vandaag wat meer informatie geven over de omstandigheden waarin Paulus deze vers heeft geschreven. En je zal merken dat het nog meer betekenis gaat krijgen. Wist je dat, als je terug wilt gaan naar de brief, vader, we lezen dit hoofdstuk 10 in de tweede brief aan de Korintiërs. Maar eigenlijk is het niet de tweede brief. Er staat wel, wij hebben maar twee brieven in onze Bijbel. Hè. We hebben de eerste brief en we hebben de tweede brief. Maar eigenlijk was het de vierde brief van Paulus. Ja? We hebben er maar twee in onze Bijbel gevonden. Maar hij schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs, de eerste die we hebben in de Bijbel, schrijft hij dat hij reeds een brief heeft geschreven. Ja? En dan in de tweede brief schrijft hij ook nog eens dat hij nog een brief had geschreven. Dus dat was eigenlijk de derde brief. En de tweede brief is eigenlijk de vierde brief. Om een lang verhaal kort te maken, er was al wel wat mailverkeer tussen de gemeente in Korinthe en tussen Paulus. Ja? Er was, ik moet zeggen, moeilijkheden in de kerk. De kerk werd gesticht door Paulus op een van zijn zendelingenreizen. Maar aangezien dat Paulus ook verder moest gaan, hoe zegt dat spreekwoord als de kat van huis is? Nee. Dan dansen de mazen op tafel. Amen. En er was in die tijd natuurlijk geen Bijbel. Er was geen geschreven gebundeld Bijbel waar iedereen kan lezen. Dit is wat de Heer heeft gedaan. Dit is wie je bent in Christus. Dit is wat Hij van u verlangt. Zo kan je leven. Amen. Hadden ze natuurlijk niet. Dus alles kwam van Paulus. En soms moest je een half jaar wachten op een brief. En dus natuurlijk, er kwamen allemaal invloeden in de gemeente. En in de eerste periode, dat kunnen we lezen in 1 Korinthe, dan was er een probleem met de kerkgemeenteleden zelf. Ja? De gemeenteleden die onderling ruzie aan het maken waren. Dat kan je allemaal lezen in de eerste brief naar de Korintiërs. Dat ze voor elkaar zaten te zeggen, ik ben van Paulus, ik ben van Petrus en ik heb liever een deer. Er waren allemaal interne, onrusten. Ja? Maar in de tweede brief, die we hier kunnen lezen, zijn er andere problemen. Ja? Het zijn geen onruststokers of valse leraren, zoals in de brief naar Galatië. Judaïsten die de kerk binnensluipen, die de mensen proberen te doen focussen op de wet in plaats van op de geest. Nee, dat was het niet. Het zijn vooral onruststokers die het hebben gemunt op de bediening en op het karakter van Paulus. Ja? Het waren onruststokers die de gemeente binnenkwamen, die roddels verspreidden, die misinformatie over hem verspreidden en over Christus die door hem was gezonden. En Paulus haalt deze mannen dan ook in zijn brief. Hij zegt onder andere, ze zijn bezield door een andere geest dan de geest van God. Ze brengen een ander evangelie dan het evangelie van Christus. Ze verkondigen een andere Jezus dan de Jezus die Paulus verkondigt. Hij zegt zelfs, het zijn niet de dienaren van Jezus, het zijn dienaren van Satan. Zo noemt Paulus. En belangrijk voor ons, wat zijn wij daar nu mee? Hier, we leven in 2021. Wat zijn wij daar nu mee? Wel, vandaag de dag is nog steeds die leugen, is nog steeds die onruststokers, zijn nog steeds die valse profeten die zich voordoen als gewone profeten, valse leraren die zich voordoen als leraren van Christus, zijn nog steeds actief. En ze hebben dezelfde tactieken als de tactieken die ze toen gebruikten, waartegen Paulus zich dus uitspreekt. Amen. Wel, wat zijn zoal die kenmerken van die valse profeten? Paulus probeert allemaal te weerleggen. Wat ook belangrijk is voor u, om te weten, amen, wanneer je naar iemand luistert, wanneer je op YouTube gaat en je zoekt een pastor op, weet ik veel wat, dat je toch een beetje weet van, ja, maar wat zit er achter die man of vrouw? Wat is die bediening? Hebben die de vruchten van de geest? Zijn die alleen maar gefocust op tekenen en mirakels? Zijn die alleen maar gefocust op visioen? Zijn die alleen maar gefocust op geld? Zijn die alleen maar gefocust op materieel succes? Over wat gaat dat allemaal? Niet iedereen die Jezus verkondigt, amen, zal uiteindelijk bij Jezus geraken. Heeft Jezus dat niet gezegd? Jezus heeft gezegd, er zullen mensen komen op de dag dat ik terugkom. En ze gaan zeggen, ja maar heren, heren, hebben wij niet wonderen gedaan in uw naam? En de Heer heeft gezegd, ga weg van mij, hè? Ik heb u nooit gekend. Er is met andere woorden geen relatie tussen ons. Je hebt mijn naam misbruikt voor uw eigen doeleinden. Juist zoals deze mensen onrust kwamen stoken in de gemeente dat Paulus had gesticht. Wat weten we er al? Wel, ten eerste, ze gingen er prat op hun speciale band met Jeruzalem. Ja, ze beweerden dat ze apostelen waren en dat ze aanbevelingen hadden gekregen vanuit Jeruzalem. Maar Paulus erkende ze niet, aangezien dat ze het volk wegleidden van Christus in plaats van ze leiden naar Christus. En konden ze helemaal geen apostelen zijn. Ja, in 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 1-3 zegt Paulus, beginnen we onszelf weer aan te bevelen. Met andere woorden, dat waren mensen. Trouwens, als wij in die brief schrijven, met die context moet je met die context in gedachten houden. Paulus schrijft hier om die onruststokers die het volk proberen te misleiden. Hij schrijft tegen hun. En hij schrijft bijvoorbeeld, beginnen we onszelf weer aan te bevelen. Met andere woorden, zij kwamen daar met aanbevelingsbrieven. Ja, zij gingen er prat op van, zie, kijk, van waar dat komt, zie, dat is mijn leraar, hier kom ik allemaal van. En vertrouw maar op wat ik zeg. En dat doen meestal ook valse leraren. Zij hopen maar dat jij vertrouwt, omwille van hun diploma, omwille van aanbevelingsbrieven, enzovoort. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je kan pas vertrouwen in iemand op basis van de vruchten van de geest, amen, die tentoongesteld worden. En dat kan alleen maar na een periode van tijd. Het is niet direct dat je de vruchten van de geest ziet, amen. En Paulus zegt, net als sommige andere aanbevelingsbrieven voor of van u nodig. U bent zelf, hij spreekt neer de gemeenteleden, u bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Paulus wil zeggen, jullie volk, gemeente, jullie vertrouwen deze valse profeet omdat ze afkomen met een aanbevelingsbrief van Jeruzalem. Ja? Maar wat dan met mij? Jij bent mijn aanbevelingsbrief. U verandert leven. Het evangelie dat ik heb verkondigd naar u, dat u heeft vrijgezet en dat u een nieuw leven heeft gegeven, dat is toch genoeg om te weten, amen, dat ik door God ben gestuurd. Dat is wat Paulus zou zeggen. Je aanvaardt daar iemand die je van haar nog pluimen kent, hè, omdat hem een diploma mee heeft, maar ik, die het evangelie heb verkondigd onder jullie, die de Heilige Geest, hè, heeft gestuurd en veranderd leven, vrucht van de Geest, is zichtbaar in jullie leven. Mij aanvaarden jullie opeens niet meer. Dat is wat Paulus hier wil zeggen. Dus pas daarmee op, mijn broeders en zusters. Wanneer dat het evangelie van Christus wordt verkondigd, amen, zal dat steeds vrucht met zich meebrengen. En daar hoeven we geen aanbevelingsbrief te hebben, dan komen de resultaten in de naam van Jezus door het woord van God, niet door het woord van iemand anders. Amen. Een ander kenmerk waarvoor je moet oppassen voor andere christenen die zich voordoen als christen, is wanneer dat ze zichzelf beroemen op hun afkomst, op hun verwezenlijkingen door het stichten van gemeenten, daar waar ze zelf niet hebben gezaaid. Daar waar ze zelf niet hebben gewerkt. En sommigen nemen gemeentes over, sommigen nemen kerken over. En ze doen dan alsof al het succes door hun is. Terwijl dat ze vergeten dat er altijd ergens iemand is die is beginnen met zaaien. He? En soms zien we dat begin niet, het succes van het begin. He? Want de kleine zaadjes beginnen klein en iemand anders bouwt daarop voort, zoals Paulus zegt. Amen. Maar de glorie behoort wie toe? Amen. Het is hem die het toe groeien. De glorie behoort hem. Degene die zaait, degene die watert. Het maakt allemaal niet uit wie dat wat doet. Amen. De glorie behoort onze Heer toe. Wij worden opgeroepen om ons deel te doen. Om ons nederig te houden. Het resultaat over te laten aan de Heer. Maar ik kan me niet voor opstaan op, Ook al zou de kerk hier vol zitten. Amen. Kan ik niet zeggen, oh, dank de Heer, zie wat ik heb gedaan. Nee, want de mensen die binnenkomen, misschien heeft vroeger iemand gesproken tot hun. Iemand anders heeft een zaadje gezaaid in hun leven. Amen. Iemand anders heeft ooit het evangelie gepredikt. Iemand anders heeft ze misschien ooit reeds gedoopt en ze komen binnen en ze zijn klaar om te dienen. En ik zou denken dat het door mij komt dat ineens de kerk groeit. Nee, alles is in de handen van de Heer. Dus laat u niet voorstaan of beroem uzelf niet op uw afkomst of op uw verwezenlijkingen. Maar enkel en alleen op datgene wat de Heer heeft gedaan. Amen. Kijk wat hij zegt in 2 Korinthe 10, vers 17. Hij zegt, wil iemand zich op iets beroemen? Hè, laat hij zich op de Heer beroemen. Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen. Wauw, dat is helemaal iets anders. Amen. Hij zegt, niet wie zichzelf aanprijst. Oh, ik krijg het ervan wanneer dat apostelen die zichzelf zo noemen of profeten binnenkomen in een andere gemeente en die zich dan zo precies voordoen van, hey, kan ik de micro krijgen? En ik heb u nog nooit gezien. En ik moet u hier de micro geven. Het is omdat je die en die titel hebt gekregen. Nee, zo werkt het niet. Amen. Wie zichzelf aanprijst is niet betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen. 2 Korinthe 11, vers 18 tot en met 20. Die kwamen de kerk binnen en ze lieten zich voorstaan op hun afkomst. We komen van Jeruzalem, we zijn Joden, we zijn gered door Christus, maar we komen uit die stam en we komen uit die stam en we houden ons strikt aan die en dat. En ze prijzen zichzelf aan en ze kwamen de gemeente binnen. En Paulus zegt, nee, zo hoort dat hier niet. Wanneer er zoveel zijn die zich op hun afkomst laten voorstaan, zal ik dat ook maar doen. U die zo verstandig bent, verdraagt dwazen toch met het grootste gemak. Hij noemt ze dwazen. En je verdraagt ze. Heb je dan niks geleerd, zegt Paulus. Ten slotte verdraagt u het ook dat men u tyranniseert, uitzuigt, onderwerpt, zich boven u verheft en u beledigt. Dat was er gaande in die kerk. Wat Paulus zegt, ze tyranniseren u. Ja, ze onderwerpen u, ze verheffen u boven, dat is ook een kenmerk, hè, wanneer dat ze zich verheffen boven het volk. Hè, ik sta hier op het verhoogje, ik sta achter de pulpit, ik ben meer waard dan u. Hè. Ik heb het woord van God, alsof het woord maar door één iemand hè, achter de pulpit kan worden vertaald. Nee, ik zeg altijd, geloof niet wat ik zeg, neem het mee naar huis. Vraag het aan de Heer en zeg van, Heer, wat kan ik hier verder mee doen? Want als je alleen maar laat voorstaan op degene die zondag het woord brengt, amen, dan ga je niet groeien. Je moet iets doen met het woord dat je hebt gekregen en feedback geven naar de Heer en dan begint daar iets te werken. Amen. Maar ze werden uitgezogen, ze werden getiranniseerd. Ik vind het ook vreemd hoe mensen zo langer in zo'n gemeente die tyranniseert, onderwerpt al die dingen hier, mensen blijven daar langer in dan dat ze naar een gemeente gaan waarin dat meer door de geest van God wordt geleid en waar het vrij is. Het is alsof mensen graag onder een tirannie blijven. Het is alsof ze graag onderworpen worden. Het is alsof ze graag hebben dat iemand het hier zegt wat dat ze moeten doen, want dan moet ik het zelf niet uitzoeken. Dat is raar. Amen. Dus dat ging er zoal gaande in die gemeente. Amen. Een ander iets dat in die gemeente rondging, is dat die valse profeten zich lieten voorstaan op hun redenvoeringskwaliteiten. Ja? In de Griekse cultuur, in die tijd, Korinthe was in Griekenland, in de Griekse cultuur was redenvoering heel belangrijk. Ja? Het was belangrijk om welsprekend te zijn. Het was belangrijk om krachtige, passionele, dramatische redenvoering te geven. En zij vonden dat Paulus daarin heel zwak was. Ze vonden dat zijn woorden tot niets leidend waren en dat hij als zwak overkwam. Ja? Paulus zegt natuurlijk in een van brief, het gaat niet om de manier waarop ik spreek, het gaat om het resultaat van de woorden die ik spreek. Amen. Wat zij ook dachten is, het teken van een apostel is dat je niet zwak mocht zijn, dat je niet mocht lijden. Dat alles goed moest gaan in je leven. Hè? Paulus, daar gaat niet goed mee. Die wordt vervolgd. Die heeft te veel zwakheden. Die heeft ellende. Ze gooien stenen naar hem, de ene miserie naar de andere. Waarom ga je Paulus volgen? Een echte apostel van de Heer, zo dachten ze. Hè? Moet alles goed gaan? Die moet met een chique Mercedes rijden, die moet naar de kerk komen. Daar moet de rode loper voor worden uitgerold. Hè? Die moet binnenkomen als een president met bodyguard. Dat is een echte apostel. Dat is wat ze dachten. Amen. En dat is natuurlijk niet wat Paulus had. Paulus had ellende, vervolgingen. Amen. Maar hij zegt, ik laat me liever voorstaan op die zaken. Amen. En want in mijn zwakheid wordt de kracht van Christus zichtbaar. Een ander element van schijnapostelen is dat zij zich laten betalen voor hun arbeid, terwijl Paulus alles geeft voor niets. Nu, er is niets mee om betaald te worden, amen, voor het werk van de Heer, want Paulus zegt dat ook in een andere brief. Maar in dit geval, in deze situatie, koos Paulus ervoor om geen last te zijn voor de kerk. Ja, dat had verschillende redenen. Maar in ieder geval, de schijnapostelen zeiden tegen Paulus, of zeiden over Paulus, van hoe kan dat een echte apostel zijn? Hij laat zichzelf niet voorzien in zijn noden. Hij doet alles zelf. Dat kan geen echte apostel zijn. En dat was dus ook een belangrijk iets. Ze werden graag betaald. Ja? Het laatste element van schijnapostelen is dat zij onderstrepen het belang van visioenen en openbaringen die ze hebben gehad en de wonderen die ze verricht hebben om daarmee te bewijzen dat ze apostelen zijn. Ja? Dus dat waren hun kenmerken. Ja, ik zal ze nog even opzeggen. Kenmerken, ze laten zich graag voorstaan op hun afkomst en op hun verwezenlijking. Ja? Het tweede is, ze laten zich graag voorstaan op de wijze waarop dat ze kunnen redenvoeren. Hun welsprekendheid, hun dramatische welsprekendheid. Het derde is, ze dachten dat zwakheid en ellende, vervolging een teken was of geen teken was van apostelschap, maar alles ging goed voor hun. Het vierde is, ze lieten zich graag betalen. Het vijfde is, ze onderstrepen het belang van visioenen en openbaringen. En op al van die kenmerken, zegt Paulus, dat is niet het kenmerk van een echte christen. Daarmee laat men niet zien dat je een relatie hebt met de Heer. En Paulus antwoordt op alle argumenten vanaf hoofdstuk 10 tot met 12, is hij zelfs zeer streng. En hij waarschuwt dat die valse profeten, weg ermee, pas op als je laat beïnvloeden door hun, of je wordt ook zoals hun. En ook vandaag de dag kunnen we deze waarschuwing ook maar beter herhalen, want er zijn nog steeds gemeenten, apostelen, profeten, predikanten, christenen, die zich laten voorstaan op hun afkomst. Die zichzelf beroemen in hun bediening. Die zichzelf beroemen in hun succes. In de wijze waarop dat ze kunnen spreken. In de wijze waarop dat ze redenvoering kunnen houden. Ik heb al preken gehoord van een uur lang, die je op 30 seconden kunt samenvatten. Maar er was wel veel ambiance. En er was veel show. En er was veel geroep en getier. Maar hoeveel harten werden veranderd? Hoeveel verzen werden wel niet uit context gerukt om toch maar een emotioneel respons te krijgen? Amen. Ik beroem. Vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die zich beroemen in hun bediening met hun zogezegde wonderen. Ze beroemen zich in hun dik betaalde loon en het geld dat ze binnenrijven of de zoveelste jet dat de kerk had kunnen betalen, zodat het evangelie kon verspreid worden. Niks mis mee met die jets, amen. Maar daar moet daar toch wel een goede verantwoording voor worden afgelegd, amen. Deze bedieningen zijn meestal zeer dramatisch, zeer charismatisch. Er is veel show, maar weinig inhoud. Men belooft u van alles. Men belooft u dat u gaat worden zoals hun, rijk, zonder vervolging. The blessed life, als je maar dit en dat doet. En dan wordt u zoals ons, maar men verdraait het evangelie voor eigen belang. Men verdraait het en men zal nooit de woorden van Jezus, van Paulus zeggen. In uw zwakheid ben je sterk. Nee, zwakheid. Een christen mag niet zwak zijn. Een christen mag geen miserie meemaken. Daar gaan we tegen bidden, zodat het direct in orde komt. Ja? Daarvoor is Jezus gestorven. Nee, Jezus is niet gestorven. Zodat je geen ellende meer gaat meemaken. Hij is niet gestorven zodat je nooit meer nog iemand tegen je gaat krijgen. Amen. Hij is gestorven zodat hij je, halleluja, kan opnieuw geboren worden. Het oude leven achter u laten met een nieuwe mentaliteit door het leven kan gaan. En er gaan stormen. En er gaan golven overslaan. Maar wat een verschil als we Jezus aan onze zijde hebben. Amen. Dus laat me nu terug gaan naar Paulus zijn woorden in 2 Korinthe 12. Dus nu dat je weet dat die schijnapostelen die zich voordeden en die zich beroemden op hun visioen, op hun tekenen, zij zagen dat als teken van Gods goedkeuring, Gods werking. Oh, want wij hebben visioenen gekregen, wij hebben profetische woorden gekregen. Maar Paulus' antwoord daarop is vers 2, ik ken een volgeling. Paulus zegt, kijk, ik ga uw spelletje meespelen. Jij beroemt jezelf op je openbaringen? Oké, ik heb er ook gehad. Ja, ik ga ze zeggen, ik ga me nu als een dwaas opstellen, maar ik ga uw spelletje meespelen. Ik ga uw middelen gebruiken om te doen beseffen. Jij hebt visioenen, ik heb ook visioenen gehad. 14 jaar geleden heb ik een... Paulus zegt dat, ik niet, hè. 14 jaar geleden heb ik een visioen, ik was in de hemel. En die openbaring was zo groot, was zo immens. Ik mocht er niks van zeggen tegen iemand anders. Het was zelfs zo erg dat God mij een doorn in het vlees heeft gestuurd. Een engel van Satan werd mij gestuurd, zodat ik niet zou mezelf verheven. Zodat ik mij niet zou denken van dat ik meer zou zijn dan een ander, omdat ik een visioen heb gekregen. Want je bent niet meer dan een ander, moest je een visioen krijgen. Alles wat de Heer geeft, doorheen zijn gaven, is ter opbouw van de gemeente. Niet ter opbouw van mezelf, van mijn kingdom, maar van de kingdom van God. En dan moet je heel nederig blijven om dat te kunnen. En Paulus werd er dan die dingen gegeven, die doorn. Vers 8, ik heb de Heer... driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Amen. Wat is de doorn? Wat is de pijn? Dat weten we niet. Het kan van alles zijn. Het kan een fysieke ziekte zijn, het kan een mentale ziekte zijn geweest, het kan noodvervolging zijn geweest, was een constante druk, stress. Ik weet het niet, maar Paulus heeft tot 3 maal gesmeekt, neem het weg. En het antwoord kwam. Hij zegt, nee, je hebt niet meer aan mijn genade nodig. Want ik heb je daar nodig, zodat mensen gaan zien dat zelfs apostel Paulus, grote apostel Paulus, is ook maar een mens van vlees en bloed. En oh, wat ergernissen maakt hij mee. Oh, maar hij staat er nog steeds. En hij kan nog steeds de Heer prijzen. Hij kan nog steeds de Heer aanbidden. Hij kan nog steeds zeggen, God is trouw. Amen. Ik hou van mijn Jezus. Ook al heb ik een doorn in mijn vlees. Ik hou van mijn Jezus. Amen. Dat is hoe kracht zichtbaar wordt doorheen zwakheid. Amen. Dank u, Jezus. Waar was ik? Paulus had geleerd. Er was iemand die wist. Dat de situatie, om de situatie te aanvaarden zoals ze was, omdat God een hoger doel had. Hij wist dat ook al zou deze doorn in het vlees blijven, ik heb het woord van God gekregen dat zijn genade bij mij is. En dat is meer dan genoeg. Ik heb liever dat God bij mij aan mijn zijde is met een doorn in het vlees, dan dat die doorn wordt weggenomen, maar dat God niet meer aan mijn zijde is. Dat is eigenlijk wat het christelijke leven is, snap je? Liever doorheen ellende gaan, maar weten van, oh, maar God is bij mij, we gaan er samen door. Dan zeggen we, oh God, neem die ellende van mij weg en het gebeurt uiteindelijk, maar dan vergeet je over God en je leeft het leven zonder God, eenmaal dat het is opgelost, snap je? Oh, dank u, Heer. En dan, oh, maar nu heb ik even geen tijd meer voor u, want alles is goed. Amen. Dank u, Jezus. Maar die schijnapostelen hadden niet die mentaliteit. Zij keken neer op Paulus. Ze keken neer op deze zwakke man. Maar Jezus begon juist te schijnen doorheen zijn zwakheid. Amen. Paulus wist vanaf dat moment om zijn leven in de handen van God te leggen. Hij wist vanaf dat moment, hij had een les geleerd van doorheen die doorn in het vlees. Dat wat er ook gebeurt, de genade van God is meer dan genoeg voor mijn leven. Maar je gaat dat pas beginnen beseffen wanneer dat we gestoken worden door doorn in het vlees. Ja, wanneer dat we ellende meemaken en vervolging, maar we blijven hopen op zijn naam. We blijven vasthouden en zeggen van Vader, mijn geloof zal me niet in de steek laten. U heeft voor me gebeden, u bent het begin en het voltooiing van mijn geloof. Dank u, Vader. Je denkt van, ja, maar dat is Paulus. Ja, maar Paulus had ook, ja, hij had heel moeilijke momenten. Romeinen 15, alsjeblieft, ken ik hiermee. Dus 25. Hij wist om het in de handen van de Heer te leggen. Kijk, hij had verschillende reisplannen. Paulus had op een bepaald ogenblik eerst naar Jeruzalem willen gaan, om daar de gemeenteleden te sterken met de geschenken van de gemeentes. En daarna zou hij naar de heiligen in Rome willen gaan, om dan uiteindelijk naar Spanje te gaan, om daar het evangelie te prediken. Dat was zijn plan. Wisten jullie dat? Paulus wou uiteindelijk naar Spanje gaan. Is hij daar geraakt? Nee, is hij niet geraakt. En daar is hem geraakt, ja. Maar hij zegt hier, nu sta ik echter op het punt naar Jeruzalem te gaan, om de heiligen daar bijstand te verlenen. Want Macedonië en Achaia hebben voor de armen onder hen een collecte gehouden. Ze hebben daartoe vrijwillig besloten, maar ze staan dan ook bij hen in de schuld. Immers omdat de heidenen deel hebben gekregen aan... Ja, dat is allemaal niet belangrijk. Vers 28. Nadat ik mij van deze taak gekweten heb en de opbrengst van de collecte officieel aan hen heb overhandigd, zal ik u, de Romeinen, op doorreis naar Spanje bezoeken. En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom. Vers 30. Dus zijn plan is, ik ga naar Jeruzalem, van Jeruzalem ga ik naar Rome, van Rome ga ik naar Spanje. Ja, dan zeg je het einde van de jaren 50, rond 58. Ja. En dan zegt hij, vers 30, broers en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus, en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Ja, vurig tot God bidden, zegt hij. Want ik ga op reis, ik moet samen bidden. In een andere vertaling zegt hij, strijd met me mee in gebed. Ja, waarvoor moeten ze bidden? 31, bid voor mij dat ik zal worden gered van de ongelovigen in Judea, in Jeruzalem. En dat mijn hulp door de heilige Jeruzalem zal worden gewaardeerd. Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toekomen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen. De God van de vrede zijn met u allen. Amen. Oké, wat wil ik hier allemaal mee zeggen? Paulus mag teruggaan naar vers 30. Paulus vraagt dus aan de gemeente, man, ik heb reisplannen, ik ga dit, ik kan naar Jeruzalem, ik kan naar Rome, ik kan naar Spanje. Bid voor mij, vurig, strijd met mij mee, dat ik verlost kan geraken van de Joden in Jeruzalem. Want ze hadden het niet zo op Paulus gemunt. Als ze zijn kop zagen, wouden ze direct er een steen naartoe werpen. Ja? En hij wist, ik ga naar Jeruzalem, maar het is wat gevaarlijk. Maakt niet uit, ik moet naar Jeruzalem, ik moet daar iets afgeven, ik moet de collecte afgeven. Maar bid alsjeblieft voor mij, dat ik geen miserie krijg. Ja, dat ik geen ellende krijg, want ik wil naar Rome. Ik moet naar Rome, ik moet naar de christen in Rome, ik moet daar een zegening zijn. Amen? Hij had plannen. Wat is van die plannen uitgekomen, weet iemand? We kunnen het lezen in Handelingen hoofdstuk 20. We kunnen lezen dat Paulus op weg was naar Jeruzalem. Wat gebeurt daar? Een heel opstand. Hij is in de tempel gezien met een heide tezamen. Ik ben zijn naam vergeten met wie dat was. En de Joden kwamen in opstand en ze sleepten hem over de straat, Paulus. Hè. Ze wouden hem steningen, stokslagen geven en zo verder. De Romeinen zijn ertussen gekomen, godzijdank. En Paulus zegt, ik ben onrechtvaardig hier zo behandeld. Ze hebben mij in de gevangenis gestoken. Ik doe mijn beroep op de keizer. Ja, ik wil voor de keizer verschijnen, om daar mijn rechtszaak te spannen. Ja. Uiteindelijk is hij in Rome geraakt. Is Paulus inderdaad naar die christenen toegeraakt, ook al was hem in de gevangenis. Amen. Hij is nooit in Spanje geraakt. Ja. Hij is gestorven in Rome. Hij is daar, ik weet niet hoe dat is, door de leeuwen, denk ik. Ja, in ieder geval vermoord geweest in Rome. Maar wat wil ik hier allemaal mee zeggen? Is Paulus zijn gebed verhoord? Paulus vroeg, bid met mij vurig, zodat God mij verlost uit de Joden hun handen. Is Paulus zijn gebed verhoord? Ja en nee. God heeft hem gered uit de handen van de ongelovigen. Amen. Want hij is niet vermoord geweest. En uiteindelijk is Paulus ook geraakt in Rome. Niet op de manier dat Paulus het wou. En vrij, als een vrij mens, met zegeningen om te geven. Maar hij is uiteindelijk wel in Rome geraakt om daar dan in de gevangenis al die resterende brieven te schrijven die nu zijn opgenomen in onze Bijbel. Amen. Is hij geraakt in Spanje? Nee. Paulus had plannen. Hij bad voor die plannen, hij liet de gemeente bidden voor die plannen, maar hij onderwierp die plannen aan de wil van God. Vers 32, dan kan ik indien God het wil. Amen. Hij onderwierp die plannen aan de wil van God. Dit zijn mijn plannen, als het niet gebeurt, laat het zo zijn, maar ik blijf de Heer prijzen. Ik blijf verder gaan. Amen. Hij ging naar Jeruzalem, hij dacht van, oh, de kerk is aan het bidden voor mij, er zal mij niks gebeuren, maar er gebeurde wel van alles. Maar dat liet hem niet van de weg afbrengen, dat liet hem niet wegbrengen van zijn doel in Christus, liet hem niet wegbrengen van zijn identiteit in Christus. Hij bleef zeggen, ik blijf voor u dienen, Heer, ik blijf uw woord verkondigen. Ook al zit ik in het gevangen, ook al zit ik niet in het gevangen, ik laat het allemaal los. En u brengt me heen, daar waar u me heen wil brengen. Dank de Heer. Dank u, Jezus. Halleluja. In die zwakheid werd de kracht van God zichtbaar. Hij kon dat alleen maar doen. Wie van jullie zou dat kunnen? Hetgeen dat Paulus heeft meegemaakt. Niet zonder die voorbereiding die hij had van de doorn in het vlees. Amen. Moest hij die doorn niet hebben gehad 14 jaar daarvoor, of hij zat er misschien al 14 jaar mee, hè? Had hij nooit zo zich kunnen laten behandeld worden door de Joden en dan naar de Romeinen opgesloten worden, dan had hij waarschijnlijk gaan vluchten, had hij waarschijnlijk gezegd van, dit leven is er te veel. Te veel vervolging en ik krijg er niks voor terug. Ik stop ermee. Weet je wat, heren? Ik hang mijn kruis aan de haak. Trek uw plan. Ik ga wel ergens een leuk leventje opzoeken, vrij van vervolging. Nee, maar hij wist wat de Heer van hem wou. Hij wist, halleluja, wie hij was in Christus. Hij wist, de kracht van God wordt zichtbaar in zijn zwakheid. Amen. Dank u, Jezus. En zo is ook God ons aan het voorbereiden. Amen. Maar de vraag is, Heer, leren wij, Vader, iets uit de ellende? Leren we iets, Vader, amen, uit de moeilijkheden van het leven? Leren we iets van die boodschappers van Satan en de leugens, heren, die tot ons komen? Leren we daar iets uit, Vader? Halleluja. Want zwakheid betekent niet wentelen in zelfmedelijden en zeggen van, oh, Heer, ik ben zwak, oh, ik ben zwak, zie mij, ik heb het weer gedaan. Nee, dat is niet zwakheid, ja. Ja, dat is wel zwakheid, maar dat is niet de zwakheid die Paulus bedoelt, amen. Hij contrasteert dat met de zwakheid die de valse apostelen zeiden. Maar nee, zwakheid is niet zelfmedelijden. Amen. Zwakheid is wanneer dat we vervolgd worden omwille van het evangelie. Is wanneer we heel de hel over ons heen krijgen, omdat we juist de wil van God doen. Maar we zeggen van, Heer, u heeft het toegelaten. We gaan gewoon verder, want u weet wat het beste is voor mij. Halleluja. Het is wanneer dat we leren dat zijn genade is genoeg. Amen. Kunnen we daar nog een lied op zingen? Dank u, Vader. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Vader. In onze zwakheid, Vader. Zijn we sterk, Heer. Halleluja. Mijn God.